En als u er allemaal zit, dan vraag ik u weer een, paar ogenblikken zo rustig mogelijk te blijven zitten. Even wachten tot iedereen zit.
Zo, goedenavond, vrienden. U weet wat het is, hè? Zoiets als u vraagt erbij, probeer er niet omheen te draaien. Persoonlijke vragen mocht u stellen, u krijgt alleen geen antwoord. Andere vragen, zover ik dat redelijk verantwoorde wijze kan doen, schriftelijk gaan voor, vraag 1.
Bestaan er kabouters en elfen?
Er bestaan natuurgeesten die voor een deel, maar nooit geheel, beantwoorden aan datgene wat men soms over kabouters, gnomen, elfen en dergelijke vertelt. Ze zijn dus elementalen, verbeeld volgens bepaalde volksoverleveringen. Voldoende?
Zal er sprake zijn van een apocalyps en van een achtereenvolgens een antichrist en een christ?
Ik vind het erg moeilijk te beantwoorden, omdat ik het gevoel heb dat menige christen in feite een antichrist is door zijn gedrag. En dan zou ze er nu dus al zijn. Maar een apocalyps, er komt een einde aan de wereld. Het is bijna zeker dat dit een einde zal zijn waarbij vuur een rol speelt. Of het dichtbij is, ik geloof het niet. Of er een duizendjarig rijk komt, ik weet het niet, maar ik denk het niet. Ik geloof wel dat er een periode zal komen waarin de mensen rijper zullen zijn dan nu, bewuster, en waardoor dus ook het leven anders zal zijn. Wanneer we denken aan Christus, dan spreken we over Gods liefdekracht. Ongeveer een vertaling ervoor. En dan zou ik zeggen, nou, laten we dan ook die vertaling antichrist maar nemen, haat. Haat en liefde zijn er altijd op de wereld, omdat beiden zonder elkaar haast niet kunnen bestaan. Liefde is namelijk een vorm van vereenzelviging die bij de haat precies hetzelfde ontstaat, alleen met tegengestelde doeleinden. Voldoende?
Hoe loopt het af met Israël, zodat ze zich teruggetrokken hebben uit Libanon, of zodra ze zich teruggetrokken hebben uit Libanon?
Ach, het zal ze een hele hoop sparen, maar economisch zitten ze zwaar in de moeilijkheden, en er zal geprobeerd worden om dat politiek uit te buiten. Wanneer echter de Israëli's niet te veel vragen op grond van oude overleveringen, maar beseffen dat anderen op grond van hun overleveringen gelijke rechten menen te kunnen doen gelden, is er een mogelijkheid dat binnen ongeveer 20 jaar Israël aanvaard zal worden door de Arabische wereld. Voordien zullen er echter nog wel een groot aantal kleinere en grote geschillen voorkomen. Voldoende?
Kunnen wij voor 2000 nog een openlijk buitenaards contact verwachten in welk jaar? Hoe gaat dat eruit zien? En wat hebben de aliens ons te vertellen? Hoe ongeveer ziet het vreemde ras eruit? En van welke planeet of ster komen ze?
Ja, daar kan ik echt geen commentaar op geven. U vraagt mij nu, weet u zeker dat er binnenkort kenbaar vreemde mensen naar het apenhuis komen om naar de gorilla's te kijken? En wat hebben ze die gorilla's dan te vertellen? En waar komen ze vandaan? Dat weet ik niet, want ik heb een kaartje niet gezien. Begrijpt u wat ik bedoel? Geen reëel antwoord mogelijk.
Wie was Nichiren Daishonin uit Japan, de 13e eeuw?
Ik kan u geen commentaar geven, ik ben niet deskundig.
Wat moet men doen aan het geval van iemand die 10 jaar al in een coma is, om hem wakker te maken?
Ik denk dat het beter zou zijn om zo iemand de kans te geven om verder in te slapen, omdat hij dus kunstmatig in leven gehouden moet worden. De geest bevindt zich dan toch al in een eigen wereldje of in contact met een geestelijke wereld. En de kans op een ongeschond wakker worden en een terugkeer tot volledige menselijke lichamelijkheid lijkt me bijna uitgesloten. Voldoende?
Waar ligt de grens tussen een eerlijk gevoel en een sentiment?
Een sentiment is een eerlijk gevoel dat gebruikt wordt om jezelf een gevoel van ontroerde meerwaardigheid te verschaffen zonder enige consequenties te trekken uit het gevoelde.
Als er een grote groep mensen, zoals de volgelingen van Maharishi, Mahesh Yogi, en een heel weekend met elkaar mediteren, heeft dat dan een geestelijk effect, bijvoorbeeld het verminderen van verkeersongelukken of het bevorderen van de wereldvrede?
Het is denkbaar dat een dergelijk effect zou kunnen ontstaan, ofschoon ik er niet van overtuigd ben dat dergelijke bijeenkomsten zonder meer een dergelijke invloed kunnen oproepen.
En als zo'n groep een heel weekend bepaalde mantra's en klanken zingt, heeft dat dan een geestelijk effect op de wereld?
Op de wereld niet, maar op de zangers. De mens is lichamelijk voor bepaalde klanken en ritmen gevoelig. Hij is daarnaast voor boventonen en ondertonen erg gevoelig, dus die dingen die je niet hoort, maar die er wel zijn. En hij kan hierdoor zijn eigen interne evenwicht van de secreties wijzigen. Hij kan hierdoor zijn beleving wijzigen en zijn eigen wereldvoorstelling daardoor beïnvloeden. Bovendien kan hij door een soort autohypnose, als gevolg van dit zogenaamde chanten, komen in een situatie waarbij hij andere delen van de werkelijkheid ervaart dan voor hem normaal zijn. Voldoende?
Stimuleert de witte broederschap het vermengen van rassen? Dit omdat je kan zien dat het ovaal naar voren komt in de reclame, jongerenprogramma's enzovoort.
Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat we het propageren. We zijn er ook niet tegen. De witte broederschap als geheel vindt echter wel dat men niet moet kijken naar de raciale uiterlijkheden, maar naar de innerlijk bereikte toestand en bekwaamheden. En wij menen dat daar in ieder geval nog heel wat te doen zal zijn. Wij geloven echter dat rassenvermenging lang niet altijd goed is, omdat wanneer beide factoren een negatieve inslag hebben, de kans groot is dat het uiteindelijk resultaat erger is dan een van beide rassen zelf had kunnen voortbrengen. Daarnaast staat echter zijn beide ouders positief in hereditaire waarde in geestelijke afstemming. Het is nog geloof ik nog winter. Ja, merk het. Dan kun je zeggen dat juist rassenvermenging vaak genieën voortbrengt. En aan werkelijke genieën heeft de wereld heel veel behoefte, al is het maar om leiding te geven aan de vele technici die op het ogenblik zichzelf nog geniaal achten. Voldoende.
Hoe is het met Frederik van Ede gegaan toen hij aan gene zijde kwam en hoe is het nu met hem?
Ik denk dat Frederik zich voelde als de kleine Johannes, vervolgens zichzelf zag als de grote pan, daarna zijn illusies de pan in heeft gehakt en nu dus een denker is geworden die niet slechts sociaal filosoof is, maar daarnaast ook een beschouwen van vooral de diepste menselijke roerselen. Hij bevindt zich in redelijke toestand, dat kan ik u garanderen.
Dezelfde vraag, maar dan over Louis Couperus.
Couperus is niet zo ver gekomen als Van Eden, vreemd genoeg. Vermoedelijk omdat hij zichzelf te zeer waardeerde en te zeer opging in zijn constructies om werkelijkheden te zien die deze constructies waardeloos zouden kunnen maken.
Een definitie van carnaval.
De drie dagen waarin de mensen een masker voordoen om zichzelf te zijn, zonder zichzelf te behoeven ontmaskeren.
Kunnen we nog lachen als de paus in Nederland is?
Gezien de vele honden en het soms staken van de reinigingsdienst, is deze kans bij zijn landing zeer groot.
Een definitie van lafheid gevraagd.
Lafheid is het de consequenties trekken uit een erkend gevaar zonder je te storen aan de opinie die een ander daaromtrent koestert.
Wat is de betekenis van het puntvormig hoofddeksel van de traditionele tovenaar? Heeft dit met een verborgen chakra te maken?
Het heeft niet zonder meer met verborgen chakra te maken, maar wel met de betekenis die de driehoek had in bepaalde oudere leerstellingen. De driehoek is daar namelijk een hemelteken en het driehoekig hoofddeksel, of een daarmee gelijkend, vergelijkbaar hoofddeksel werd dus door vele tovenaars gedragen. Maar wanneer we kijken naar bijvoorbeeld Chinese tovenaars, dan zien we dat ze dus in feite een soort drakenbek nabootsen in zwart satijn en die op hun hoofd dragen. En daarmee dus hun één zijn met meestal de witte, soms de rode draak, symboliseren. Het hoofddeksel van de magier is dus een teken van datgene waarmee hij zich identificeert op het ogenblik dat hij magisch werkt. In de volkslegende is dat allemaal verder vereenvoudigd. En de puntmuts die hij nu draagt was dus oorspronkelijk damesmode in ongeveer 800, 900 na Christus.
Wat is de bedoeling van de besnijdenis? In de Bijbel wordt dit nergens uitgelegd.
Ze heeft een tweeledige betekenis. De eerste is een hygiënische. De tweede is dat door een verandering van de gevoeligheid van de penis, het bereiken van absolute ontsluiting bij de vrouw op het hoogtepunt bijna gegarandeerd is. Het bevordert dus vruchtbaarheid.
De definitie en de oorzaak van jaloezie.
Jaloezie is een illusie koesteren omtrent hetgene waarvan je niet zeker bent en zo je eigen onzekerheid zien als een bedreiging van de zekerheid door de ander zonder te beseffen dat je ze uit jezelf opwekt. Dat is de definitie. En wat je eraan moet doen, je realiseren dat je geen mens kunt bezitten en dat je op geen mens rechten kunt laten gelden. Maar dat je met elke mens een eenheid kunt vormen, geestelijk of anderszins, op het ogenblik dat je die mens wilt aanvaarden zoals deze is. De meeste jaloezie ontstaat bij degene die iemand verkiezen om zijn eigenschappen, hem vervolgens krampachtig proberen te veranderen en als het dan niet lukt, ergens anders de oorzaak van een mislukking zoeken. Voldoende?
Heeft u van de Urantia Foundation gehoord en wat vindt u ervan?
Ik heb ervan gehoord, maar te weinig om mij een oordeel aan te matigen.
Hoe lang kan het duren voor het Aquarius-denken veranderingen in de structuur van de maatschappij gaat veroorzaken?
Dat is de laatste 20 jaar aan de gang.
Wat doet men tegenover vermoeidheid? Ja, slapen zult u zeggen, maar als dit nou niet helpt?
Als slapen niet helpt, de juiste ademoefeningen, lichaamsbeweging, waardoor vooral de frisse lucht, waardoor het slapen gemakkelijker mogelijk wordt. In ieder geval u onthouden van slaappillen en bij voorkeur in uw klimaat, zodra het iets milder is, terugstappen op een eenvoudig verteerbare plantaardige voeding, bij voorkeur een licht verteerbare rauwkostschotel. Voldoende?
Is het mogelijk dat mensen op aarde tijdens een uittreding gebruikt worden om mensen die plotseling overleden zijn, bijvoorbeeld door een ongeluk of moord, zich daarvan bewust te laten worden?
Ja, dat is natuurlijk. Dat is precies hetzelfde als bij de politie. Nietwaar, de beste rechercheur is iemand die een dief is zonder het te durven zijn.
Elektriciteitsopwekking gebeurt in de ionosfeer en dat is boven de tropen op plusminus 30 kilometer hoogte. Boven de polen ligt dit lager. Hoe verklaart u dan dat er toch elektriciteit wordt opgewekt?
Ik weet niet in welk verband deze vraag wordt gesteld. Wilt u verder preciseren?
Ik denk in verband met het onderwerp voor de pauze. Toen werd er gezegd dat de mensen uit het land nu elektriciteit opwekten op die manier.
Ik vermoed... Oh, wacht even. Ja, ik weet wat u bedoelt. U bedoelt dus het aftappen van de ionosfeer en het daardoor veroorzaken van werkingen op aarde die resulteren in elektrische stroom.
Dat denk ik aan.
En wat wilt u daar precies over weten?
Huh?
Oh, dat is betrekkelijk eenvoudig. U zou het zelf ook kunnen doen wanneer u zonden met metaalgeleiders kunt brengen tot in tot aan de grens van de stratosfeer. Dat is dus mogelijk. En u zou het daarnaast kunnen doen, nu u satellieten hebt, met een laserstraal waardoor een geioniseerd pad wordt vrijgemaakt tussen een punt dat ligt binnen de gewone atmosfeer, de troposfeer dus, En een punt van de ionosfeer. Op het ogenblik dat deze geleiding mogelijk wordt, ontstaat namelijk een stroming van kleinste deeltjes, welke weer resultaat in verschillen van lading enzovoort.
Mediteren, eenheid, het ideaalbeeld scheppen, moet daar ook naar gestreefd worden, net zoals dat gedaan is in de 70er jaren?
Wanneer je mediteert, probeer je altijd een ideaalbeeld te scheppen, ongeacht datgene waarover je mediteert. Omdat elke meditatie betekent het uitsluiten van alle factoren die je storend acht. Het resultaat is dus een ideaal beeld, zelfs van angst bij een duistere trip. En dan kun je verder zeggen, elke meditatie in deze tijd zou echter niet een algemeen ideaal beeld zonder meer moeten bevatten, maar daarnaast een relatie met de eigen wereld in dit beeld moeten projecteren. Voldoen?
Hoe verklaart u het ongelooflijk, zelfs in geologische vormen, snelle reizen van steden in de Andes? Het snelle omhoog gaan dus.
Wanneer we aannemen dat er een enorme uitbarsting is geweest, waardoor een enorme druk en stuwing is ontstaan, is het denkbaar dat hierdoor het vloeibaar gesteente mede werd beïnvloed, hetwelk kan hebben gevoerd tot onder meer het breken van aardschorsen, het ontstaan van sterke vulkanische werkingen, verstoringen in het magnetisch veld en daardoor zeer belangrijke en sterke verstoringen van het bestaand oppervlak, hetwelk dan in een nieuwe stand evenwichtig tot rust kan komen.
Waarom maken mensen fouten en doen ze onlogische dingen?
De mensen maken fouten omdat ze niet onfeilbaar zijn en ze doen onlogische dingen omdat ze mensen zijn. Een mens is namelijk een niet logisch, maar in feite sentimentsgedreven wezen dat zijn logica hanteert om daarmee zijn sentimenten voor zichzelf redelijk aanvaardbaar te maken. En daar het dit doet, zonder daarbij rekening te houden met eventueel constateerbare werkelijkheden, ontstaan fouten doordat men zijn eigen conceptie als werkelijkheid uitroept en daarbij de feiten verwaarloost. Voldoende?
Wat gebeurt er met de geest van patiënten die langer dan 1 jaar in coma zijn?
Nou, die gaan over het algemeen op stap. Dus wat u noemt uittreding. De eerste periode bestaat meestal uit een reeks van wazige droombelevingen. En langzaam maar zeker gaan die over in een beleving met een hoge werkelijkheidsquotient. En uiteindelijk kan het komen tot een waarneming van de eigen wereld of een contact met andere werelden. Voldoende?
Was Napoleon een reïncarnatie van Plato?
Ik wil niet rottelen over Plato. Het was geen ideale man, maar zo erg was hij nog.
Zal de oorlogsmisdadiger Jozef Mengele ooit nog gepakt en berecht worden?
Magere Hein is al druk met hem bezig.
Kunt u mij iets meer vertellen over het woord Sheol staat er, dacht ik. Sheol of Sheol?
Sheol zal het wel zijn. Sheol is een uitdrukking die onder meer bij sommige volken gebruikt wordt voor een onderwereld of onderrijk. Maar bij andere volkeren wordt een bijna gelijke klank weer gebruikt om een soort bovenrijk of hemelwereld, een soort eeuwige jachtvelden weer te geven. Dus ik neem aan dat het een begrip is dat op vele verschillende wijzen uitlegbaar is, maar soms in ieder geval gehanteerd wordt als het begrip van het ongevormde, oftewel de chaos. Voldoende?
Weet het medium wie er tijdens de trance doorkwam en is dit een vaste geestelijke begeleider of een boodschapper speciaal voor deze avond en deze groep aanwezig?
Nou nee, we hebben natuurlijk een begeleider, want je moet zorgen voor je eigendom, nietwaar? Maar wij zijn een clubje die afwisselend zo eens een keer doorkomen, omdat we ook nog wel andere dingen te doen hebben. U zou dus kunnen zeggen, ons werken door het medium is voor ons een belerende liefhebberij waarmee we een nuttig effect voor de mensheid hopen te bereiken. Voldoende?
Is het land Mu de eerste hoge beschaving van deze aarde of heeft daarvoor nog weer een andere beschavingsvernietiging plaatsgehad?
Het is de eerste menselijke beschaving. Hoge beschaving dus. Zijn wel menssoorten geweest of voorvader van de mens zo u wilt. Maar deze hebben dus geen beschavingssamenhang gekend in de zin van Moe of Atlantis. Voldoende?
Zegt het Rijk van de Janinis u in dit verband iets? En zo ja, kunt u er iets over vertellen?
Nee, nee.
Is het voor een helderziende beter om zonder of met inductor te werken? En wat is het verschil?
Wanneer je werkt met inductor neem je ingelegde signaal- of gedachtenstromen op. Het is dus mogelijk dat je ingelegde beelden opneemt die ontstaan zijn uit emoties of denken van anderen, zonder dat ze realiteitswaarde hebben. Werkt je zonder inductor, dan zijn over het algemeen toch empathische of telepathische impulsen medeoorzakelijk en zullen de beelden echter veel meer de werkelijkheid benaderen, met dien verstande dat de interpretatie tot samenhangend beeld vaak weer een vervalsing is, daar hierbij de eigen inzichten, tendensen en gewoonten, zelfs herinneringswaarden van een medium een rol kunnen spelen.
Wat heeft het visualiseren van en projecteren van violet, vuur of licht op delen van de aarde voor uitwerking?
Violet is mystiek. Het is dus een symboolkleur. En dit hangt waarschijnlijk weer samen met de grote geopende lotus die we in verschillende godsdiensten en systemen tegenkomen. Wanneer wij denken aan violet licht, concentreren ons daarop, dan zijn we dus bezig in feite een verbinding te leggen tussen een innerlijke werkelijkheid, een geestelijke werkelijkheid en een stoffelijke realiteit. Op het ogenblik dat wij dit richten op een deel van de wereld, is de vraag hoe groot de kracht is die we hiermee ontwikkelen. Is zij groot genoeg, dan betekent dat dat een suggestieve beïnvloeding kan ontstaan, waardoor gedragswijzigingen, maar ook ervaringswijzigingen bij velen mogelijk worden. Voldoende?
In Amerika zijn er een heleboel groepen, zoals de fundamentalisten, waar Reagan lid van is, die op het einde, bijvoorbeeld asverplaatsing, van de aarde zitten te wachten. Bevorderen deze mensen op religieuze manier de wereldondergang, terwijl ze denken dat ze juist uitverkoren zijn en het zullen overleven?
Het je uitverkoren gevoelen om te overleven is een van de sterkste stimuli om een mens bij een bepaalde leer te binden en te houden. Het is dus duidelijk dat deze mensen niet moeten worden beoordeeld op hun geloof van uitverkiezing, maar op datgene wat ze in die leer vermoeden. En dan blijkt dat elke leer die een einde van de wereld voorspelt, voortkomt uit bronnen die, om welke reden dan ook, geen andere oplossing zien dan grote rampen of vernietigingen om een voor hen bestaande onjuistheid op te lossen. Verder wil ik erop wijzen dat de ondergang van de wereld, onder meer door afkanteling en vele anderen, zeer vele malen zijn voorspeld. Dat een afkanteling van 45 tot 50 graden inderdaad een zeer grote ramp zou zijn, maar waarschijnlijk ook driekwart van de mensheid weg zou vagen. Dat een asverschuiving zoals die regelmatig plaatsvindt veel minder ernstige gevolgen heeft en dat een asompoling, waarbij het gaat over de magnetische assen, iets wat eens in de 15.000 tot 20.000 jaar wel voorkomt, over het algemeen wel klimatologisch, maar verder geen bijzondere destructieve gevolgen heeft. Voldoende?
Is er al bekendheid omtrent de incarnatie van de Maya Boeddha die nu al leeft en kunnen wij hem binnen 10 jaar verwachten?
U hebt hem al langer verwacht, dus u kunt nog wel 10 jaar blijven verwachten. Of het veel nut heeft, betwijfel ik. Nadere gegevens hieromtrent mag ik u niet verschaffen.
Wat vindt u van de vrije liefde?
Ik geloof dat de vrije liefde voort kan komen uit de erkenning dat elk sociaal contract in zichzelf een belemmering is, zowel van de eigen vrijheid als van de ander, en dat daardoor de werkelijke binding van een reële liefde eerder wordt belacht dan versterkt.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer. We hebben nog wel een paar minuten, maar de schriftelijke vragen zijn op.
Zijn er nog mondelingen?
Ja, ik wil even vragen, wat is nou precies de onderwereld?
De onderwereld is de voorstelling van mensen omtrent een wereld waarin al hun vijanden komen te verkeren, terwijl zij de eeuwige zaligheid zullen betreden. In feite is het een heel oude geschiedenis die we terug moeten zoeken in de tijd dat de hemel stond gewelfd boven een volgens de mensen vlakke aarde, terwijl daaronder zich een andere wereld of wereldzee bevond. Het was dus de hemel waarin de zon zijn baan trekt en de sterren staan, die uiteindelijk een soort eeuwige zaligheid vertegenwoordigde, terwijl onder de aarde, waar de zon dus onderging en niet werkzaam zou zijn, een duistere wereld lag waarin de verdoemden zouden vertoeven. Deze denkwijze is geestelijk gezien absoluut absurd. Wel om de volgende reden. alle hemel- en helle werelden zijn één en hetzelfde. De hemel of hel die je ervaart, vloeit niet voort uit datgene wat rond je is, maar uit je eigen innerlijk en de wijze waarop je datgene wat je rond je erkent aanvaardt. Het is de afwijzing waardoor de duisternis ontstaat. Het is de aanvaarding waardoor het licht ontstaat. Voldoende?
Kun je gelukkig worden?
Als je geluk hebt wel. Ligt er maar aan wat u gelukkig noemt. Gelukkig zijn is uiteindelijk een tijdelijke emotie waarbij een absolute tevredenheid gepaard gaat met verwondering over datgene wat op dit ogenblik bestaat, bereikt is of verkregen is. Maar het is altijd een tijdelijke situatie. U kunt nooit eeuwig gelukkig zijn. Trouwens, zou uitermate vermoeiend zijn, hè? Want geluk is een emotie. Maar als je dus het geluk voorbij bent, dan kom je bij de vrede. De vrede is niet te vergelijken met tevredenheid, maar ze is eerder een innerlijke rust, waardoor een absolute aanvaarding en erkenning van al het andere mogelijk wordt, zonder dat je daarbij jezelf bedreigd of aangetast voelt. Voldoende?
Kun je van een oude lindeboom op een dorpsplein komen tot een nieuwe lindeboom zonder genetische manipulatie? Dus een stek, om het maar bruut te zeggen, een stek af te nemen en die te laten schieten.
U zou dit kunnen doen wanneer u dus een wortelstek neemt. Het is dus van een blad- of endstek veel moeilijker en zal over het algemeen minder snel gelukken. Een wortelstek echter kunt u in dezelfde aarde zetten waarin de boom staat en daardoor het voedingspatroon handhaven gedurende de eerste groeiperiode. Daardoor zult u inderdaad een boom krijgen die genetisch zeer weinig verschilt van de oorspronkelijke.
Het probleem is bij oude linden dat er geen wortelstekken zijn.
Er zijn bij oude linden nog altijd de mogelijkheden om een stukje uit de wortel te nemen. En als u dat stukje uit de wortel hebt, hebt u ook een wortelstek. Mits u het na lichte droging op vochtige aarde legt en gelijktijdig beschermt tegen overdadige lichtinval. Er ontstaat een haarwortelvorming en daaruit het verder opbouwproces.
Bestaat er in ons mensen echt geweten, zeg maar een oerweten? En hoe kan een weg daartoe bepaald worden? Zeg maar los van normen en sociale druk en dergelijke.
Er bestaat geen oergeweten in die zin dat er een erkenning is van absolute wetmatigheden. Goddelijke wetmatigheden zijn voor ons namelijk grenzen die we niet kunnen overschrijden, ook niet met ons denken. Maar wanneer we geconfronteerd worden met datgene wat men geweten noemt, dan is de oervorm daarvan de door voortdurende levenservaring ontstane onderscheiding tussen voor ik aanvaardbaar en niet aanvaardbaar zijnde dingen. Het oergeweten geeft dus geen goddelijke weg, maar geeft wel een keuze die door de ervaring het ik steeds weer dient te maken om optimaal zichzelf te kunnen zijn en te kunnen ontwikkelen. Voldoende? Ja, dus waarkjes, als ze zeggen geweten, dan weet u wat het geweten is, hè? Of hebt u dat nog nooit geweten? Nou ja, als u van het geweten weinig weet, dan zal ik er nu iets over het geweten zeggen, dan weet u iets. En het is een volledig logische zin, u zit nou ineens te giechelen. Datgene wat men geweten noemt, is ontstaan uit erfelijke conditionering plus een maatschappelijke conditionering die zo ver gaat dat onlogische gevoelsreacties volgen op belevingen die in zich natuurlijk zijn. Is dat voldoende duidelijk? Uw geweten is dus een onlogisch emotioneel geheel dat voor een groot gedeelte geredigeerd is door vaak even min logische conditionering, vaak tijdens de jeugd, iets daarna misschien ook nog op u toegepast. Voldoende? Weet u nou wat geweten is? Ja, ik heb het altijd geweten hoor. Nou, geen vragen meer? gaan we over naar de afsluiting en u weet hoe dat gaat, hè? Afsluiting, dat is hier altijd improvisatie. Als u me nou eens 3 woorden geeft, heb ik een leuke kapstok, kan ik er misschien een gedachte aan hangen.
Schoonheid.
Huh? Schoonheid. Ik zou zeggen, al wat de lente ontbeert aan begeerlijks, kan men door haar schoonheid haar toch vergeven. Ah, en soms kun je dingen die geen schoonheid bezitten ook vergeven, maar het is moeilijk om dat vergif te krijgen. Er is een dringen, is een kloppen, is een stijgen van het sap, is een botten, is een zoeken naar de zon en naar het licht, omdat in de verte al verborgen schemerend een lente ligt. En de lente is de schoonheid. Alles is opnieuw ontstaan, al herboeren, ziet in jeugd en pracht vol sap en licht en kleur de mensheid aan. En dan kan men de winter wel vergeven, dat zij streng was, dat zij dode hout weer brak en met de bulderstem van stormen sprak over de vergankelijkheid. Want als de lente weer ontstaat, ontbloeit opnieuw de zomertijd en wordt de eeuwigheid een leven dat in een korte tijd vergaat, maar in het ik toch weer doet dromen van een lente vol van schoonheid, waarin het zijnde nooit vergaat. Alsjeblieft. Kort en krachtig aan. Ja, ik had het ook anders kunnen doen, nietwaar? Al heb je een schoonheid in je leven, kun je haar, wat zij je doet, in vele dingen niet vergeven, dan zoek je uiteindelijk naar het vergif, opdat de schoonheid bijlen is en zo in haar gemis een nieuwe lente van een dromen over schoonheid kan ontstaan en men zo in nieuwe lente weer tot hetzelfde op kan gaan. Dat is voor de pessimisten onder u. En daarmee wil ik u werkelijk danken voor uw aandacht. Ik heb het erg gezellig gevonden. Ik heb niet alle vragen beantwoord. Maar u hebt er heel weinig aan als ik eromheen ga kletsen. Sommige vragen heb ik geïmpliceerd beantwoord. Door een antwoord te kiezen. Waardoor u dus kon weten wat ik bedoelde. Zonder dat ik dat in gevallen dat u het minder aangenaam zou vinden misschien nou recht uit te horen kreeg. Per slotverrekening, je kunt tegen je zien, foei, wat ben je lelijk. Je kunt ook zeggen, God zeg, ik geloof dat het toch tijd wordt dat je je op gaat knappen. Hè? Nou, ik heb voor die laatste manier gekozen. Hebt u bezwaar, spijt het me. Klachten kunt u altijd indienen bij het bestuur, daar zijn wij niet bij aanwezig. Maar u weet het dus, wij trekken ons er toch niets van aan. Het bestuur echter wel. We danken u voor uw aandacht. Goedenavond.
Daar was hij dan weer. Een mooie tijd.
Ik wijs u er nog even op dat de bijeenkomst die in april wordt gehouden, dat die op de derde woensdag plaatsvindt, op 17 april. En dat er in mei geen bijeenkomst is. In maart is er wel één. En dus tot de volgende keer. Die is gewoon 27 maart. Ja? Wel thuis.
Ja, jongens.
Ja, in april is het 27. Ja, ik heb er wel één, maar daar kun je wel even. Ik heb hem alleen ter inzage, ik heb er nog één en nog meegegeven. Maar dan kun je wel even de data uit overnemen.